Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Zijn we aan het opnemen, Stefan?
Ja, dat is juist een beetje
al uren.
De microfoon dichter bij
Zo beter?
Ja, bij uw mond zetten. We zitten weer op Barcamp. Dit keer de vijfde Barcamp in Antwerpen in de kantoren van bureaus, moet ik het zo zeggen?
Ja. De co-locatie, co-working locatie.
De co-working space van bureaus. Mooie ruimte, hè Jan?
Ja, absoluut. Ja.
Goed, bij ons zit...
Matthias Vissers.
Matthias Vissers. En Matthias Vissers heeft juist een presentatie gegeven die ik zelf niet gevolgd heb, maar Jan wel.
Ja, Matthias, jij hebt het gehad over hypes uit de jaren 90.
Ja, pre-internet hypes en internet hypes, hè, de dingen die allemaal waar we mee opgegroeid zijn op het internet.
Wat vind jij eigenlijk het... toen je de presentatie maakte, waar heb je zelf van gedacht van oeh, dat was ik nu bijna zelf vergeten?
Ik heb er redelijk veel gehad eigenlijk. Napster was ik eigenlijk wel vergeten, ondanks de social network movie. Hoe dat Alta Vista eruit zag, was ik ook absoluut vergeten.
Ja, dat is het logo met de berg, dat was ik ook absoluut vergeten.
Ja, de Bert is Evil site, ook redelijk veel.
Wat is de Bert is Evil site?
Nooit gehoord.
Dat is van Bert en Ernie, en dan wordt Bert overal bij gefotoshopt met Bin Laden en zo. Dat wil aantonen dat Bert eigenlijk een heel slecht karakter is.
Ah, ik zie hier, bertisevil.tv.
Ja, een site vol met...
Ja, nu zie ik het.
Bij de Ku Klux Klan en zo, ja.
Herinner ik mij al niet meer.
Voilà.
Alta Vista.
Dat is de nieuwe versie.
Die is nog altijd online, hè? Alta Vista.
Dat
werkt ook nog altijd.
Ja, ja.
We gaan Tech 45 aan zoeken. Ziet ons aan.
Ik geloof dat Alta Vista ook iets Bing-achtig heeft nu. Is dat niet?
Iets Bing-achtig?
Dat die ook iets van Microsoft gebruiken? Of is het een advertentiesysteem van Microsoft? Yahoo is Bing, hè? Ja. De search zelf, hè? Maar ik denk dat de inkomsten van Alta Vista...
Alta Vista en Yahoo werken ook samen, heb ik gelezen.
Okay. Ja, dus dan uiteindelijk ook weer Microsoft dan.
Dus als, ja.
Maar goed, wat waren nog trends?
Ik moet al terug gaan nadenken over de presentatie. We hebben uiteraard ICQ, MIRC, die tijd. We hebben de bekende games zoals Wacky Wheels en Stunts. Doom, uiteraard, niet te vergeten.
Doom. Uitgespeeld ooit.
Ik denk dat iedereen dat wel ooit gespeeld heeft die in de jaren 90 geleefd heeft.
Ja, ik vond dat heel vreemd. Ik werd niet zo... ik was niet zo wild van die spelletjes, maar van Doom, daar werd ik altijd hondenziek van. Het was het enige spel dat ik niet kon spelen. Ik heb bijvoorbeeld wel, hoe heet het, waar dat je de nazi's moest afknallen?
Wolfenstein.
Ja. Dat kon ik wel spelen, maar van Doom, daar werd ik absoluut mottig van.
De stress was te groot.
Nee, ik werd daar zo gelijk ziek van. Mijn hersenen konden dat toen nog niet aan, denk ik.
Nog dingen die we vergeten zijn?
Dan moet ik zelf terug even nadenken. Ik ga de hulp inroepen van Jan, die heeft mee de presentatie gevolgd.
Welke kreeg je het meeste reactie?
GeoCities toch wel, denk ik.
Ja. Mijn eerste website was geocities.com.
Ja, en die muziek-cd's.
Twilight en Crazy Bytes. Ja. Dat waren spelletjes en software, als ik me niet vergis. Ik heb die vroeger zelf nooit niet gehad. Omdat ik mocht niet van mijn vader, omdat het staat altijd vol met virussen en zo. En, ik kent dat.
Ja.
Dat was een tijd dat onze pa nog net iets meer kende van de computer dan ik. Dat heeft ongeveer 2 maanden geduurd.
Maar hoe ging dat? Je vertelde dat die mensen van die spelletjes, discs, dat die veroordeeld zijn.
Ja,
dat was gewoon het verspreiden van illegale software via...
Ja, die mensen blijkbaar branden die cd's in grote getalen en die verspreiden en die verkocht die dan aan 25 of 30 euro, omgerekend destijds naar Belgische frank of gulden.
Ja.
En blijkbaar zijn die mensen in 2007 pas veroordeeld voor alle cd's die ze ooit gemaakt hebben voor 1,5 miljoen euro schadevergoeding.
Dat valt al bij al nog mee, hè, want dus, zo de prijs dat die Amerikaanse huisvrouw recentelijk ook in haar bak heeft geschoven gekregen voor zo 10 liedjes voor haar kinderen.
Zijn dat typisch Vlaamse dingen uit, of Belgische dingen uit de jaren 90 wat jou nog bijstaan?
Goh.
Ik weet van mezelf dat toen de housemuziek die kwam erg uit België volgens mij in die tijd.
Ja.
Maar dat is dan meer muziek, maar van internethypes of pre-internet?
Ja, en wij hadden toen ook, hoe heette die nu weer? De confetti's. This is the sound of... Dat was een nieuw muziekgenre, hè? Dat is het enige muziekgenre ooit, denk ik, dat echt gewoon Belgisch is.
Ja. Had die
het is
website?
Ook, denk ik, redelijk Belgisch gebleven.
Ja. Alta Vista, ICQ, ICQ. Had je zo'n nummerje, hè? Was dat dat?
Ja.
Dat je een ICQ-nummer had, ja. Ja. Stefan, wat was... Herinner jij je nog van de jaren 90?
Wat, een beetje dezelfde dingen, vermoed ik, ja. Die IRC en die ICQ en die Alta Vista.
Dan heb ik het uiteraard ook nog gehad over Big Orifice en Netbus. De dingen om uw mede-internetgenoten te pesten door cd's open en toe te doen en computers te herstarten.
Goh,
en...
nee, dat heb ik zelfs niet
omgekeerd. Nee, nee,
eerlijk zijn, in de jaren 90 was ik niet zo'n computer...
Was ik al volwassen, hè? En dan zit je niet meer zo in dat wereldje.
Ja, ik heb dat ook zo. Toen was ik al 80 volwassen.
Is voor mij.
Mag ik eens kijken naar uw lijstje, wat je nog
ja,
op staat?
Ja, absoluut.
Back
nu, maar we hebben daar straks al eventjes over gehad. We hebben het over Alta Vista, maar had ze ook een search engine voor allerhande hackte
ja,
software?
Ja, Hasta la Vista. Ja. .box.sk, die bestaat ook nog altijd. En als je veel piemels en borsten wilt zien, moet je zeker naar die site surfen.
Wat is Trojan Room Coffeepot?
Dat is die eerste webcam in de Universiteit van Cambridge met die koffiepot. Dat de onderzoekers konden volgen via de webcam of dat de koffiepot vol of leeg was, zodat ze niet nodeloos naar de keuken moesten lopen.
Dat verhaal heb ik nooit gehoord eigenlijk.
Het was toen echt het Wilde Westen. Hè.
Ja. Maar dit een beetje, de presentatie deed mij een beetje denken aan onze 45e aflevering.
Ja.
Onze
retro-aflevering.
Retro-aflevering.
Ja. Alleen die ging nog wat verder terug.
Dat was het beste van de jaren 80, omdat wij voornamelijk kinderen van de jaren 80 zijn. Hè.
Ja.
Ja, het viel me op dat je bijvoorbeeld dat je het heel hard over computers had, maar bijvoorbeeld niet over de Game Boy. Dat is ja, mijn absolute herinnering
dat,
aan de jaren.
Dat is aan mij eigenlijk een beetje voorbij gegaan. De enige spelconsole die ik in de jaren 90 heb gehad, is de Sega 8-bit. En ja, ik ben eigenlijk nooit echt een gamer geweest. Dus...
Een Sega 8-bit, zoals op tv of zo.
Ja, 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 zo ja. Kastje van die grote cassetten en dan moest je oppassen dat die chipjes van die cassette...
Ja, dat het niet verboog.
Ja.
Ik zie hier, als ik naar de show notes aan kijk, we hebben de 45e aflevering gehad, vooral over de Commodore 64. Welke computer was dat in de jaren 90, dat zo toen zo...
In de jaren 90 was, begon Pentium al de PC-tijd echt, hoor. Maar, ja,
de Amiga?
De Amiga, die was heel erg groot, ja. De uitlopers van de MSX nog, een beetje helemaal in het begin.
Hmm.
Mijn eerste computer was een Pentium 1, 90 megahertz. Maar ik weet dat de eerste Pentium de 75 megahertz is, als ik me niet vergis.
Klopt. Ik heb de 486 was mijn eerste PC. En die heb ik toen ik begon met studeren in 91 gekocht. En vlak daarna kwam inderdaad de Pentiums kwamen uit met 75 megahertz inderdaad. Ja. Die van mij was 66, dus ik had zoiets van... Ja.
Wat doet je op dit moment, buiten de trends van de jaren 90 in de gaten houden?
Ik ben webdeveloper, dus ik maak veel bezig met online communicatie.
Veel blinktags dus.
Ja, toch wel.
Goed.
Ik zou niet veel verdienen, denk ik, als ik dat doe.
Iemand nog een vraag aan Matthias, was het?
Ja.
God, man, je vandaag slechte namen. Nog iemand? Nee?
Nee.
Goed, bedankt Matthias.
Dank u wel.
Trends in de jaren 90.
Dit is de Tech 45 podcast.
Terwijl hier achter ons een soep gedronken wordt, zit naast mij Free van Hoers, de Free op Twitter. En die had een presentatie met als titel De Morgen van Gisteren. Ja. Ook deze heb ik weer niet gevolgd, want wij zaten bij Cindy. Maar Jan, jij wel, hè?
Ja, wel, het is een zeer interessant onderwerp eigenlijk over hoe de krant van vandaag eigenlijk de krant van gisteren is. En hoe ze veel beter zou kunnen. Wat waren nu key veranderingen?
Mijn meest ingrijpende verandering zou zijn dat er een brug moet komen tussen de papieren versie en de online versie. Nu worden er vaak online versies gemaakt, maar die zijn eigenlijk los van die papieren versie. En de manier volgens mij om dat te doen is om te beginnen met voor ieder artikel een landingspage te maken met alleen delete en een gigantische hoop knoppen, zodat je er met je gsm makkelijk de artikel terug kunt verspreiden, archiveren, meer informatie vinden, nieuwere informatie vinden, want de gazette is al die van gisteren, het moment dat die gedrukt wordt. En ik zou dat nu doen, volgens mij nu het beste middel, is een combinatie van verkorte URL's en QR-codes, zodat je per artikel één link hebt, waar je makkelijk op kunt klikken en dan doorlinken naar het filmpje, de mens, de andere informatie die erbij staat.
Maar moeten kranten zich daar vandaag nog mee bezighouden? Want morgen hebben we allemaal een iPad en dan lezen we geen papieren kranten meer.
Wel, een van mijn slides was 35.000 iPads verkocht. Stond 6 augustus 2010, dus dat is al wel verouderd, maar stond dat in La Libre Belgique. Die La Libre Belgique werd wel door 190.000 mensen gelezen. Plus, als je dan gaat kijken naar De Morgen, die ik dan als voorbeeld had gepakt, dat zijn er al dubbel zoveel. Pakt het laatste nieuws, dat zijn meer dan 1 miljoen lezers. Dus dat is toch wel...
De iPad is nog niet waar we hem zouden willen of zouden kunnen willen hebben. Ja.
En ja...
Nu ja, de applicaties van de kranten zijn ook nog niet waar dat we ze willen op de iPad. Hè?
Vandaar...
Nee, daar hebben we het in Tech 45 al regelmatig over gehad, over hoe eigenlijk de krant van gisteren, ook de iPad-app van gisteren, is ja. Zelfs de Daily, het project van Murdoch, dat op de iPad is eigenlijk maar, ook de krant van gisteren.
Als ik het goed begrijp, wil je wel de papieren krant behouden?
Momenteel nog wel, want er zijn veel meer lezers en hebbers van een papieren krant. Hmm. Ik bekijk het eigenlijk zo, je hebt ja, gigantisch veel lezers van papieren kranten nog. In België, 4 miljoen daarvan, laten we zeggen, hebben een Facebook-account.
Mm-hmm.
1 miljoen daarvan hebben een smartphone. Als je die mensen allemaal aan elkaar koppelt, dan kunnen we wel 10 miljoen Belgen bereiken met één krant. Om even heel kort te
doen. Ja. Dat weet je wel ook. Er is nog altijd soep.
De golven.
Nu, ik zie dat wel zitten. Dus onder elk artikel een bit.ly-link bijvoorbeeld.
Ja.
En, of een QR-code en dan meer informatie krijgen.
Liefst alle twee en liefst alleen cijfers en letters.
Maar ja. Zodat
de mens die het moet overtippen, dat makkelijk kan doen.
De cijfers en letters, dat is goed voor techneuten zoals ons, maar niet voor de gemelde krantenlezer.
Ja, maar als je dan een verkorte URL hebt...
dm.be/1235
Ja. Heb jij artikel 1235 al gelezen? Nee, maar ik zal het een keer doormijlen.
Wel, dat geloof ik ook niet,
nee,
inderdaad.
Maar je hebt de krant vast en je wilt het lezen, maar je hebt geen...
Maar als ik kijk een link zie, een link naar een krantenartikel 1235, dan zeg ik voert, ik lees dat niet.
Ah ja, oké. Okay.
Ja, maar de bedoeling is dat het ook onderaan het krantenartikel staat, dus je hebt de kop...
Ja, maar dat is goed voor u, maar ik heb daar toch niks aan? Als jij niet dat artikel wilt delen
nee.
Met mij...
Maar,
ah wel, maar dan ga jij wilt dat delen met hem. Je geeft die code in of pakt die QR-code en drukt dan op mail of op Facebook. En die mens krijgt wel de verlengde URL aan natuurlijk. Hè. Die krijgt de volledige URL met de lead van het artikel en misschien ook de boodschap waarom hij dat moet lezen.
Maar ik geloof ook meer wel in woorden dan in cijfertjes.
Want, we zitten
als
nu.
Je zou nee, een verkorte URL zouden kunnen... een verkorte titel van maken waar dat je bit.ly kartel NVA ontploft.
Wel, maar dat lijkt me alweer veel te lang om helemaal over te tippen. Dus ik ga daar eerder voor...
Nee, maar dat is wel iets logisch.
Versimpelde QR-code. Daar kunnen we ook niet oneindig mee blijven doorgaan. En Steffen stelde inderdaad voor van hou het bij een beperkt aantal codes of verkortingen dat je gebruikt en die je gewoon vernieuwt. Ik zou daar toch eerder gaan voor wel unieke, zodat je duidelijker kunt opvolgen wat er gebeurt. En vooral ook zodat je alles ook in het verleden makkelijk kunt blijven volgen. En vandaar versimpelde bit.ly's mm-hmm. nog. Al ja, eerder zou ik dan gaan voor dm.be/. Maar zodat dat ook een beetje een gewoonte wordt dat bij ieder artikel dat je hebt, dat je oftewel kunt klikken, je QR-code, of dat kunt overtippen, wat nog eenvoudig is. Je moet alleen maar die cijfers en die lettertjes. Als je krant erbij hebt, zal dat nog wel lukken, denk ik. En het is wel ook voor de mens die meer informatie wilt of dat makkelijker wilt verspreiden. Dus het is niet voor John Doe die
nee.
de krant verder wilt lezen.
Ik geloof niet dat John Doe in eerste instantie al iets zal overtypen vanuit de krant.
Nee, maar dat zegt hij ook. Dat is de bedoeling niet. Hè. De bedoeling is voor ons bijvoorbeeld. Als Davy schreef vorige week op Twitter goed artikel in de morgen van het weekend. Ja, dan moet ik de morgen gaan kopen om dat artikel te kunnen lezen. Ja,
of dat artikel klopt, beginnen zoeken. En het is om dat te vergemakkelijken.
Maar wij zijn ook de grote massa niet, hè?
Alsjeblieft.
Wij zijn ook de grote
massa
niet.
Nee, maar dit, ik denk dat zijn idee ook niet bedoeld is voor de grote massa. Het is zo de overgang tussen de gewone man leest de gewone krant, papieren krant. En als je, gelijk wij beginnen over te gaan naar de iPad, dat is zo wat de overgangsperiode.
Ja, ja. En ook op de 1 miljoen mensen met een smartphone, die kunnen het allemaal doen door gewoon een foto te trekken en te klikken. Dat is...
Maar volgens mij komt dat er niet van, want de kranten willen dat niet.
Maar wat is dan de alternatief?
Ja, dan moet een krant uitvinden. Ik ben geen krantenfabrikant. Hè. Ik vind...
Dan moet jij toch ook niet beginnen zeggen dat er niet moet komen?
Ik zeg niet dat er niet moet komen. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Allee, ik zie... Ten eerste, de kranten gaan niet willen. Waarom? Maak de nommeke rond al de reclame. Gaan ze niet willen. No way.
Ah nee, ja, ze krijgen net meer mensen die hun reclame zien.
Ah nee, maar gelinkt artikels. Het gaat mij niet zijn dat ik artikels ga moeten linken en de reclame erbij ga moeten plakken. Hè? Want dan doe ik het zeker niet.
Als je nu naar de standaard.be surft, krijg je de reclame erbij. Hè?
Ja, maar oké, naar de standaard.be surfen en die reclame dan gaan zien.
Maar dat gebeurt dan met die verkorte link ook toch? Hè?
Dan met die verkorte link komt je evengoed op een pagina van de standaard terecht waar dat die reclame evengoed bij kan staan. Hè?
Je krijgt zelfs dus nog meer oogballen
dat
op
je
inderdaad...
Mag ik even een stapje terug? Die link wat dan onder het papieren artikel, zou ik maar zeggen, staat.
Ja.
Gaat die naar een kopie, alleen een elektronische kopie van dat artikel op de standaard, bijvoorbeeld? Of kom je dan uit bij een veel uitgebreider. Dus bij het artikel, maar dan ook nog een hele lijst van referenties wat je zou kunnen gebruiken om meer informatie te vinden.
Inderdaad.
Dat is de bedoeling.
Dat is de bedoeling.
Dus het is niet alleen maar dat je naar het online artikel gaat, maar ook echt door kan zappen, zeg maar, naar veel meer...
En vandaar alleen de lead, zodat als je dat nu wil vrijgeven als krant met paywall, of als mensen het al gelezen heeft en die nog eens wil lezen, maar gewoon meer informatie wil, dus recentere of meer referentieinformatie, of de link die in het artikel stond, maar dan op een makkelijke manier bereikbaar, dan inderdaad het helemaal overtippen. Je hebt geklikt en...
Dan zit je wel met het probleem dat veel journalisten, maar misschien weet Jan daar veel meer van, die niet graag hun bronnen, informatiebronnen vrijgeven. En die links, weet niet of ze die dan willen...
Maar een aantal van die dingen wordt sowieso bijvoorbeeld al naar verwezen in het artikel. En zeker achtergrondinformatie, dat artikel dat gisteren is geschreven over, letterlijk de krant van gisteren, stonden 4-5 bladzijden over Libië in. Die worden vandaag bijna niet meer gelezen. Terwijl dat echt overzicht gedeeld over reddingsoperatie, rebellen. Dat stuk is vandaag nog even relevant bijna. Alleen, de mens die gisteren de krant niet heeft gekocht en vandaag iets leest over Libië, zal het niet zo snel meer vinden. Als hij dan denkt van, hoe zit die zaak er nou eigenlijk in elkaar en wat doen die Amerikanen daar? Klik. Opinie.
Als ik het goed begrijp...
Zet uw micro eens recht voor uw webhebber.
Dus, als ik het goed begrijp, dan wilt jij hetgeen wat de Daily op de iPad nu kan doen, dus zo via social networking delen, maar dan voor een papieren krant.
Ja, die tussenweg, omdat er nog steeds veel, veel, veel meer mensen de papieren krant lezen, en dat waarschijnlijk ook zullen doen tot ze doodgaan.
Ja, dat hebben wij eigenlijk ook ooit eens voorgesteld, hè, om zo bepaalde delen van een krant of zo, dat jij bijvoorbeeld... Met je visakaart of zo, dat jij kunt zeggen van ik neem een account op de standaard.be en als iemand zo'n link deelt, dan kan ik het volledige artikel lezen. En zoals jij dan zegt van alleen de lead-in of alleen een titel, ik zie dat zeker zitten.
Het zou bijvoorbeeld interessant zijn ook dat je bij een artikel over nu de kernramp in Japan, dat je ook meer links, dat je onderaan links krijgt naar... Zoals jij zegt, oudere artikels of artikels die al, zeg maar iets over het ongeval van Three Mile Island bijvoorbeeld.
Of nieuwere artikels, iets wat in een krant niet kan.
Inderdaad, wel, dat is eigenlijk ook het ding.
Dat is ook een goed idee.
De krant is in veel gevallen het eerste wat mensen 's morgens voor hun neus krijgen. Ze zetten dan misschien ook wel de radio op, maar daar kunnen ze ook al niet op doorklikken. En dat is iets wat die krant heeft. Mensen hebben hem en hebben hem vast. En als bijna eerste, vaak als eerste nieuwsbron 's ochtends. En ze kunnen op die manier, als ze dat...
Ja, ze kunnen dat eigenlijk doen met alleen eigenlijk belangrijke artikels. En dat zo het artikeltje zo van postbode verliest post, de 63-jarige, dat ze daar dan niks bij... Want dat neemt ook plaats in beslag en zo neem ik aan.
Het zou ook kunnen zijn dat je het artikel over de regeringsvorming bij ons... 's morgens staat er nog altijd geen regering. En 's avonds is die regering... Zou dat kunnen onderstaan van... link voor...
Maar ik zie dat wel werken, maar dan moeten ze ook links gaan leggen naar andere zaken. Dat gaan ze nooit willen doen. Stel nu, ik kom inderdaad op dat artikel van Japan daar en ik wil nu een keer weten wat er daar allemaal gebeurt. Ik klik daarop en ik kom bij de standaard, bij een artikelje van de standaard. Moesten zij dan nu een keer kunnen bijzetten van een link naar CNN, naar een video van CNN, of een link naar iets in de morgen.
Dat
maar
dezelfde.
Dat gaan ze niet willen doen.
Wel, waarom zouden ze dat niet willen doen? Ze krijgen die allemaal zelf binnen, ook via Belga. En waarom zouden ze dat artikel, of die video, als ze die zelf kunnen embedden, niet embedden?
Omdat ze dan moeten betalen aan CNN om die video te embedden. En dat willen ze niet.
Jawel. En anders...
Ze betalen toch al, hè, voor de content eigenlijk.
En ze vermelden al dat het bestaat. Bijvoorbeeld, er stond gisteren een artikel in over Al Jazeera, dat ook beelden had getoond van de rebellen. De rellen dan in Brussel. Als dat Al Jazeera haalt, wil ik dan misschien ook wel zien hoe dat op Al Jazeera is geweest. Als je dat dan de link geeft, als je het artikel zegt, op Al Jazeera is dat geweest, het artikel. Maar wat hebben ze erbij gezegd? Ik wil klikken.
Dat zie je vooral zetten. Internationaal ook. Hè? Kijk, in Le Figaro stond er daar artikelen over hetzelfde. Hoe zien zij dat? Hoe bekijken buitenlanders onze reactie daarop? Op bijvoorbeeld die regering? Dat vind ik dat interessant.
En vooral voor hun eigen content. Dus niet zo de Belga-berichten die worden overgenomen, maar zo'n journalistiek artikel over het een of het ander. En in plaats van dat dan een zusterkrant, zoals ze dat dan liefelijk noemen, het een dag daarna overneemt, dat ze bijvoorbeeld een link zetten in de krant van hier, je kunt naar de morgen gaan, die hebben vandaag een goed artikel en wij publiceren het morgen pas of zo, maar dat dan
Ja, meestal kunnen ze het dan ook pas de dag daarna publiceren, omdat ze zelf geen ruimte meer hebben. Of omdat ze er pas de dag daarna achter komen.
Maar dat is het concept van de krant, hè, van die, ja, die papieren krant. Allee, ik kan me niet voorstellen dat je voor een iPad kan zeggen van ja, sorry, het zal vanmorgen zijn, maar we hebben geen ruimte meer. En toch gebeurt het, hè.
Maar wat jij zegt, dat is
een pdf-versie van de krant. Ah, die is vol. We kunnen maar moeilijk
het heeft nog lang geduurd dat de pdf-versie van de krant weer in sprake kwam.
Het is ook gewoon weg. Ja, enkel ook... en alleen dat.
Hetgeen wat Free zegt, dat we het bijvoorbeeld wel steek voor als bijvoorbeeld TechCrunch of Engadget een boekje zou maken elke week. Want die zitten altijd op het nieuws. Maar de standaard.be of zo, dat is eigenlijk niet echt de ideale bron om live nieuws te gaan halen.
Momenteel sowieso niet, inderdaad.
En ik denk dat de krant, het idee de krant, dat echt gewoon ene keer per dag alle nieuws bijeen. Iedereen werkt daar een dag aan, we plakken dat samen en dat is het pakket, de krant.
Maar ja, de krant dat klopt inderdaad nieuws ook niet meer. Dat klopt niet meer, hè?
Ja, maar daarom dat ik denk dat Stefan daar juist wel gelijk had van dat de krant dat nooit gaat doen.
Wel, maar dat klopt momenteel ook niet meer. De meeste kranten beginnen al doorheen de dag nieuwe artikels te zetten. Je ziet die ook binnenkomen op de website.
Ja.
Is dat dan effectief?
Ja, ja, dat is wel
team,
maar dat zijn vaak team, zo toch van die Reuters en zo berichten.
Vaak wel, maar zij volgen dus op dat vlak al wel enorm, al ja, redelijk kort op. En er zijn ook kranten die, ja, om het met de woorden van een journalist die ik voor de rest dan maar niet zal vernoemen, verwachten van hun journalist dat ze binnenkort iedere 10 minuten een artikel kakken. Gewoon voor de website. Die zullen nooit in een papieren krant terechtkomen. Gewoon ja, binnenkrijgen, opeten en zoals een kloakka binnen de 10 minuten er terug uitkrijgen. En dan het volgende artikel. Persbericht na persbericht eigenlijk opzetten.
Echt, die AOL-way komt naar België.
Ja. En daar,
dan vrees ik dat ze helemaal op hun gehad gaan zetten binnen de korte keer.
Maar er bestaat momenteel nog geen website of zo, geen online bron waar je echt kwaliteitsartikelen kunt halen.
Nee. En dat is dus...
Dat is van kranten ook zo. Het is, ik vind kwaliteitsartikelen in kranten, daarvoor moet je al katernes en bijlagen nemen. Dan heb je kwaliteitsartikelen. De rest is grotendeels...
Ja, ja, stel dat ze er misschien 10 op een week hebben of zo. Het is niet veel. Zeker niet als je elke dag zo...
Oh.
Ah ja. Als je zo elke dag ja, de gazette moet kopen en je leest dan eigenlijk maar 10 goede artikels. En voor de rest is je krant hetzelfde als de andere krant die er langs ligt. Maar er zou ergens plaats moeten zijn voor zo die onderzoeksjournalisten, zoals bijvoorbeeld Apache probeert te doen. Maar dan, ja, dan zit je met een paywall, want die mensen moeten betaald worden.
Ja, natuurlijk.
Dus ja.
Heb je al contact gehad met de mensen van de morgen?
Nee, want ik heb de presentatie effectief ook pas gisteren gemaakt.
Is de bedoeling?
Ik wou het hier vooral als idee lanceren. Mm-hmm. Ik zou het heel tof vinden als kranten er effectief mee aan de slag zouden gaan. Want het lijkt mij een grote stap voorwaarts die op zich heel makkelijk te implementeren is. Je moet gewoon in je zetproces ergens 2 vierkante centimeter overhouden om een plekje op te doen. Dat moet gewoon bij het aanmaken van het artikel kan het er gewoon bijgemaakt worden. En veel meer is het niet. De rest kan quasi-automatisch gebeuren. Dus ja, als er kranten zijn die geïnteresseerd zijn, kunnen ze altijd op Twitter naar @defree.
@defree. Goed, ja. Bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.
Dit is de Tech 45 podcast.
Loopt het, ja?
Ja, het loopt hier vlot, hè.
Goed. Bij ons zit Jeff. Jeff heeft vanmiddag een presentatie gehouden, een computerklas in Nepal. Vertel eens waar het over ging precies.
Ja. God, in september en oktober zijn wij in Nepal geweest en wij hebben daar 6 weken rondgetrokken. En we zijn daar heel erg geconfronteerd geworden met de armoede van die mensen. Nepal is op enkele landen in Afrika na zowat het armste land van de wereld. En toen groeide bij ons het idee van wij als rijke verwende westerlingen zouden daar toch iets aan moeten doen. Maar wat? En mijn vrouw zei, we gaan toch niet gewoon wat geld geven, dat is te gemakkelijk. Het moet concreter zijn. En om een lang verhaal kort te maken, zijn we toen in een schooltje verzeild geraakt op een 50 kilometer van Kathmandu. En dat is een schooltje in de bergen, redelijk afgelegen, waar de lokale bevolking zelf probeert onderwijs te verschaffen aan kinderen die anders niet op school zouden raken. Mensen hebben daar ook geen auto's en zo. En dat schooltje, er lopen bijna 700 leerlingen, volgen daar les van nursery school tot het hoger middelbaar. Qua infrastructuur hebben die quasi niks, 14 lokalen. waar men dan met 50 in één klas op elkaar gepropt zit, laat staan dat zij technische middelen zouden hebben. Dus voor die 700 leerlingen zijn er 2 computers die op dit moment voor de administratie gebruikt worden. En wij zouden, om die kinderen ook de 21ste eeuw binnen te loodsen, een computerklas willen geven van 50 computers. Dat hebben ze toch wel nodig. Nu, dat kost heel veel. Daarom zouden wij een oproep willen lanceren aan bedrijven, instellingen, scholen, universiteiten, die hun oude computers wegdoen, om die bijvoorbeeld aan ons te schenken. Liefst recente dingen, laptops. Kwestie van niet te veel ruimte in te nemen om ze te transporteren, want dat is nog een volgend probleem. En ook om niet te veel energie te vreten. Want de stroom, de elektriciteit, is heel erg beperkt in Nepal. Men heeft daar het fenomeen power cut. Wat betekent dat bij gebrek aan elektriciteit een aantal uren per dag er gewoon geen stroom is. En op dit moment is dat zelfs tot 16 uur per dag.
16 uur per dag geen stroom?
Nee, dus geen stroomvretende machines, laptops die weinig energie opzorgen.
Hoe concreet zijn uw plannen al? Heb je al toestellen?
Free hebben wij er al eigenlijk, want vorige week was er iets.
Ah, vorige week was er inderdaad Topanga hier, Anne, die het mee organiseert. Omdat ik met haar erover had gesproken met de vraag of we bijvoorbeeld de hapjes ook mochten weggeven. Zei ze van, we hebben hier op het werk nog 15 schermen staan. Dus als je ze wilt, kunnen ze komen halen. Alleen was daar het probleem, ja, dat waren nog beeldbuizen. Dus die vreten gigantisch veel energie en zijn gigantisch groot. In een land dat geen enkele haven heeft, omdat het gewoon niet aan de zee ligt, is dat ook niet echt zo handig om dingen die groot zijn te vervoeren. Anders zouden we nog zeggen, stik het in één container, dat is er één. Dus die hebben we moeten afzeggen. Dus op het moment hebben we nog geen enkele computer.
Mm-hmm. Maar liefst laptops dus?
Ja, liefst laptops.
En hoe gaan die daar dan beheerd worden? Hebben zij kennis om dat zelf te doen?
Er zijn daar wel genoeg mensen die iets van computers afweten. Mm-hmm. Er is gewoon een gigantisch gebrek aan computers.
Ja.
Ze zijn er ook gewoon uit zichzelf begonnen met Nepal-Arduino's te maken, omdat gewoon je krijgt geen Arduino's tot in Nepal. Je kunt ze beter daar zelf maken.
Ja.
Heb je al gedacht aan een adopteren computerplan of zoiets?
Wel, dat werd er net ook voorgesteld om het vervoeren op zijn minst al bijvoorbeeld te crowdsourcen. Verhuis één computer naar Nepal. Dan moeten we inderdaad eens bekijken hoe we dat gaan doen.
Maar bijvoorbeeld, ik denk aan de gelijkaardige adoptie van een kindje waar dat je dan zoveel euro geeft. Ik kan mij inbeelden als ze mij zouden zeggen van kijk, ga zoek 2 of 3 mensen en met jullie 4 kan je dan zo 1 computer sponsoren. Ja. Dat is iets wat ik zou doen. Ik ga dat sneller doen dan €50 te storten.
Een plan voor
of scholen, die zeggen van wij gaan nieuwe computers aankopen en we kopen er 51 aan in plaats van 50 en die ene gaat al naar Nepal.
Inderdaad, nog een mooi idee.
Ja. We kunnen blijven doorgaan. We
wel, nog ideeën. Alle ideeën zijn welkom in computers ook.
Ja.
Maar zijn jullie al weer staan kloppen bij fabrikanten van computers of zo?
Nog niet bij fabrikanten. We willen wel ook gewoon. We gaan er eigenlijk ook stiekem vanuit dat veel bedrijven dit jaar misschien de overstap maken van XP naar Windows 7 en dan hun oude XP-bakken zouden kunnen schenken.
Maar met een beetje geluk kan je bij Microsoft onmiddellijk een laptop krijgen met Windows 7 op. Hè? Die man.
Dan misschien ook nog inderdaad. Als Microsoft zelf zich geroepen zou voelen om 50 laptops te schenken, dan...
Ik heb baal naar die man.
Ja.
Hey Bill, it's for the following. Ja, maar en, de mensen in Brussel, misschien staan ze daar gewoon weg voor open, hè? Dat weet je niet. Hè? Zolang je niets vraagt, heb je natuurlijk
niets. Nee, inderdaad. We waren sowieso van plan om daar eens bij te gaan horen. Maar dat is voor verder in de toekomst.
Ja, ik denk toch ook dat vooral de visibility voor degene die je sponsoren belangrijk is. Als je hen ook een platform biedt, bijvoorbeeld deze computer werd aangekocht door, zelfs al verschijnt dat maar tijdelijk op een website of dat wordt getwitterd of een of ander, dat vinden mensen ook leuk om te doen. En Microsoft zal eerder geneigd zijn om in zoiets te stappen, vermoed ik, dan in iets waarvan de 50 computers gegeven worden en het is weg.
Ja, inderdaad.
Ik heb nog een vraag eigenlijk.
Oei.
Het is wel leuk, hè? Computers daar naartoe. Maar waar gaan ze echt voor gebruikt worden? Gaan ze Ik bedoel, een computer aan zich heb je helemaal niks aan. Dat moet ook een echt doel voor zijn. Gaan ze echt in de lessen gebruikt worden? Wat wil de school er echt mee doen? Dus, want een kale computer heb je weinig aan als je er ook geen software voor hebt. Hè?
Ja. Maar daaraan hebben we gedacht. Hè?
Ja, dat was ook een van de redenen om zoiets bij Microsoft te gaan horen. Of dat zij ook geen licenties zouden kunnen voorzien, bijvoorbeeld. Anders zal nu de simpelste oplossing zijn om te gaan voor Linux-machines, mm-hmm. die dan ook volledig geïnstalleerd zijn met softwarepakketten erbij op. Zodat er in ieder geval wel ook op de school word processing, dus eigenlijk gewoon de standaard input, Word, Excel, ook tekenprogramma's op gebruikt kunnen worden. Mm-hmm. Ik weet dat ze zelf ook heel hard zouden staan springen om videomontageprogramma's, maar ja, dat gaat onder Linux natuurlijk, dat is al ietsje moeilijker. Ja. Om dat op licentie te doen, al helemaal. Maar daar zijn de mensen daar wel ook, of de kinderen daar toch wel redelijk hard mee bezig, zichzelf te filmen en dat dan hopelijk ooit op Facebook of iets anders.
Ja, want internet zal er ook wel praktisch niet zijn. Of valt dat ook wel? Is dat te vergelijken met de stroomvoorziening,
gebruikt,
zeg maar, dat het er wel is?
De uren dat men stroom heeft, zeker de jongeren gebruiken het. Hè. Ziet te veel op Facebook ondertussen. De moderne wereld komt ook op die manier binnen daar.
Maar op zijn minst op 20 kilometer van de school is er een mast die 3G geeft.
Okay.
Dus, en die blijft waarschijnlijk ook draaien op het moment dat de stroom uitvalt.
Ja.
Ik weet niet hoe zwaar die mast is en waar die staat, maar in ieder geval in Panauti, wat er op 20 kilometer vandaan ligt, heb je zelfs geen Edge, maar 3G. Ik denk CDMA. Dus
dat is bijna meer als
hier. Het zou eigenlijk zelfs nog mooier zijn als die laptops ook een simkaartje zo.
Ja.
Ja.
Dan zou het...
Misschien kan Mobile Vikings daarin sponsoren.
Ja, of Vodafone.
Of Vodafone, ja.
Bijvoorbeeld. Of anders, en dat, is een ander, dat zou een andere oplossing zijn, is effectief satellite uplink. Gebeurt ook heel veel in Nepal zelf, maar is gigantisch duur.
Ja.
Om een satellite uplink op te zetten, dan kan je school natuurlijk wel een heel eind verder.
Ja, maar dan loop je echt in de papieren. Dan denk ik dat zo'n 3G-optie veel gunstiger is, prijstechnisch gezien. Ja.
Want gewoon ADSL, dat is eigenlijk geen beginnen aan.
Ja, nee, want je zegt gewoon veel te ver uit elkaar.
Ja. En de draden hangen ook gewoon door het dorp. Dus het
letterlijk.
Pannen zijn net iets te veel voorkomend.
Goed, bedankt voor het interview.
Okay, graag gedaan.
Waar kunnen we dat allemaal vinden? Ik zie hier handnepaal.be.
Dat is onze website. Ja.
En op Twitter is het ook handnepaal.be. Maar we zetten het in onze show notes, zetten we de links erbij. En dan,
prima.
Okay.
Hopelijk vinden jullie 50 of meer laptops.
Wij hopen dat.
Zoveel mogelijk.
Samen met u. Dank u wel.
Goed.
Dag.
Dit is de Tech 45 Podcast.
Kunnen we beginnen? Ja, ik ga Maarten met eerst zijn klets doen. Of
Maarten.
Maarten moet eerst een klets doen.
Hey. Ja, je wilt toch eerst introduceren? Of beginnen we zomaar? Professioneel, hè?
Oké. Okay. Wat is er van? Willen jullie een vraag stellen of zo?
Hij moet eerst even de intro
ik even voorstellen. Ik kan knippen. Dan. Bij ons zit Bert Heijmans. En je hebt iets gedaan rond QR-codes.
Ja.
Ook weer een presentatie die ik niet gevolgd heb. Wat ging het over, Davy?
Ja, Davy druk je wel.
Over QR-codes.
Ja. En wat zijn
zo van die zwarte balkjes en kringellijntjes in een vierkantje?
Ze hangen overal op. Zijn die van jullie wat hierop hangen?
Ja. De QR-codes hier in de buurt. Die hierop hangen, die zijn van mij. Behalve de QR-code, die hangt hier daar, al voor. Maar degene waar je bier mee kunt winnen, wat dan eigenlijk niet echt goed lukt, maar dit leeg terzijde.
Als serieus, kunnen we bier winnen?
Ja, je kunt er bier mee winnen, als de website het te goed zou doen.
Waar ging uw presentatie precies over? Wat kunnen we met die QR-codes doen? Of wat heb jij ermee gedaan?
Wat ik ermee gedaan heb, is een naamkaartje gemaakt. Die voorzien van twee verschillende QR-codes. Aan de ene kant kun je die scannen, want dat werkt met een scanner. Dus een scanner die je op een smartphone installeert, of die er al op staat. En dan kunt u gewoon mijn gegevens rechtstreeks in uw gsm laden. Dus ik geef u mijn kaartje, ik zal u zelfs mijn kaartje geven. Dan kunt u dat uitproberen. Je scant dat en het is ingeladen. Aan de achterkant staat een QR-code die een link is naar een online profiel. Zo'n een jumpscan profiel. Dat is een beetje gelijk About Me, maar dan specifiek voor mobiele apparaten.
Mm-hmm. En als je zegt, ik scan dat in, waar gaat dat dan naartoe? Mijn adresboek automatisch? Nee.
Nou, in die code zit altijd eigenlijk gewoon een stukje tekst.
Mm-hmm.
En afhankelijk van het soort tekst wat erin zit, die applicatie die dat scant, die wordt daarvoor gemaakt om dat te herkennen. Wordt er iets bepaalds gedaan? Als dat een V-card is, dan gaan uw gegevens worden opgeslagen in in een gsm. Als dat een URL is, kun je daar naartoe surfen. Maar dat gaat verder. Hè. Er zijn heel coole toepassingen voor. Zoals op sommige plaatsen kan er een QR-code.
Laat me niet op Davy.
Op sommige... Oké. Op sommige plaatsen kun je een QR-code gewoon op de muur vinden om op de wifi hotspot te komen. Ah, ja, waar zit je zo aan het lachen?
Probeer zoveel mogelijk te negeren. Hoeveel kun je kwijt in een QR?
Ja.
Want ik heb die sites geprobeerd, dat is wat, een tijd geleden was dat al, en ik heb daar gewoon mijn cv proberen in te voeren. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet, er zit natuurlijk een limiet aan.
Hoeveel kilobyte dat erin... Ja, kilobyte, dat weet ik zelfs niet. Wow. Hoeveel bytes erin gaan, precies, dat weet ik niet van buiten.
Maar het plaatje wordt natuurlijk ook steeds groter.
Ja, inderdaad. En dat heeft een limiet. Een interessante website om eens te gaan bekijken is 2D Code Book, denk ik. Maar ik zal het u zelfs te goed weten te zeggen. Of misschien
je daar geen QR-code voor? Ja.
Ja, ja. Zet u zelf te pezen. Ja.
Dat is een project waar dat boeken die in het publiek domein zijn... Zoals Alice in Wonderland en Through the Looking Glass, waar dat die volledig in QR-codes is gemaakt. En dan zie je allemaal QR-codes, je kunt die inscannen en dan kun je een boek lezen. Maar dat geeft een interessant gevoel van volume. Een paar letters en cijfers, dat is een kleine QR-code. Een lange URL, dat is een heel grote QR-code. En je kunt een QR-code ook groter maken als dat ze is, en dan krijg je gewoon heel veel redundantie. Of dat ze groter maken als dat ze zou moeten zijn, krijg je veel redundantie, kun je er nog kunstigere dingen mee doen. Maar de meeste generators die je daarvoor op het internet vindt, die zijn daar niet speciaal voor gemaakt. Dus die gaan proberen een QR-code zo compact mogelijk voor te stellen.
Wat heb ik echt nodig voor een QR-code te lezen? Want op mijn iPhone heb ik een mooie camera, maar wat voor een applicatie zou ik daarvoor moeten gebruiken om daar echt gebruik van te kunnen maken?
Op de meest populaire op de iPhone, voor zover ik weet, want ik heb geen iPhone zelf, althans nog niet, is Red Laser. Een andere die ook zeer interessant is, noemt QRafter. En dan is er nog één, maar op die naam kan ik niet komen, die zat in mijn presentatie.
En ik gebruik op de iPhone en de iPad Scan.
Voor wat gebruik je dat nu? Voor dit soort...
Ja, voor op een barkamp.
Ja.
Bier te winnen.
Je kunt ze, dat hangt er een beetje vanaf. Het is ook maar een means to an end. Hè. Een van de do's en don'ts, de do's dan, die in mijn presentatie zaten, was ook, zet daar een kleine URL onder.
Mm-hmm.
Dat scannen, dat is goed voor mensen die een scanner hebben, die dat willen gebruiken, die dat plezant vinden om te scannen, want dat is inderdaad heel vlot om te gebruiken. Als je zo'n QR-code ziet, scan, hup, en ik zit op een website. Ik hoef dat niet meer in te tippen. Maar wie dat niet wil of kan doen, kan nog altijd die URL gebruiken die je dan eronder zet. Het is een start-up waar ik echt heel veel fan van ben. Dat is GetShareSquare.com. Die mannen die richten zich zo'n beetje op de muziekindustrie. Om QR-codes op flyers en op posters te zetten en zo. Die doen dat echt heel goed. Dus als die een QR-code genereren, heb je een QR-code met daaronder een tiny URL. En een kleine URL, niet echt tiny URL, gewoon zo'n een short URL, maar dan echt van ShareSquare.
Maar het is nu echt zo'n een gimmick, hè, QR-codes. Hè.
Terwijl het praktisch ook echt handig zou kunnen zijn.
Heeft de toekomst? Gaan we in de toekomst dat echt... Gaan normale stervelingen dat ook gebruiken?
Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. En waarom? Omdat je echt ziet dat een exponentiële groei aan het tonen is. Mm-hmm. Het gebruik ervan.
Ze duiken veel meer op, ja.
En hoe komt dat? Om nu cijfers te zeggen, om nu een paar cijfers te noemen. Er is een onderzoek geweest wat aantoont dat er ongeveer een groei is van 1200% van interesse in QR-codes sinds vorig jaar december tot nu. Of zelfs nog meer tot nu, want dat was tot begin dit jaar.
En ben jij daar professioneel mee bezig, met die QR-codes?
Dat is puur mijn hobby. Want ik ben projectmanager van beroep. En ja, ik werk wel voor webagencies en in IT-situaties. Maar technologie is mijn plezier.
Zie je dat dan zo als een vorm van communicatie die jij wil beheersen? En als het doorbreekt, dat dan je specialisatie zou kunnen worden?
Voor een stuk, maar het is eigenlijk te klein om u echt 100% te gaan specialiseren. Je gaat u ook niet specialiseren in URL's. Misschien wel in HTTP, in het protocol. Maar dat is dan ook maar een onderdeel van iets anders.
Maar wat maakt die dingen nu zo anders dan een gewone barcode?
De flexibiliteit.
Je ze zelf kunt maken, denk ik.
Ja, je kunt ze,
een gewone barcode kan je ook zelf
ja,
maken.
Serieus?
Ja, ja, ja.
Dus wat is het verschil? Wat moet ik mij daar nu bij voorstellen?
Daar gaat toch meer data in? Is dat niet het van het?
Meer data.
Ja.
Maar anders is dat net hetzelfde als een gewone barcode.
Ja, in principe wel.
Ja, in principe wel.
En worden gewone barcodes gebruikt door gewone stervelingen?
Nee.
Ja, nee, maar die worden wel duidelijk professioneel, serieus gebruikt. Ja. Hè?
Die worden professioneel zie je QR-codes ook gebruikt worden.
Kent u zo'n voorbeeld van een bedrijf dat echt QR-codes gebruikt?
Dat hangt er vanaf wat je bedoelt met echt gebruiken.
Ja, niet als gimmick bijvoorbeeld op een blikje Naloo zetten omdat het trendy is en daar een QR-code op zetten, maar een bedrijf dat echt werkt met QR-codes.
Mijn waar ik vakantiejob deed, daar maken ze schokdempers en die hebben QR-codes voor de onderdelen aan te duiden en zo.
Sorry, ik kom het laten zien.
Ja, het is eigenlijk op bijna alle medicatie staan QR-codes, omdat die gebruikt worden om die makkelijk te kunnen distribueren. En de uitvinder van de QR-code, Toyota, gebruikt er om zijn onderdeel. Of in ieder geval, het komt uit Japan en daar, uit de auto-industrie, nou wordt gigantisch veel gebruikt.
Maar het zijn eigenlijk gewoon simpele barcodes.
Het zijn vierkante barcodes. Maar ze hebben een toegevoegde waarde bovenop gewone barcodes, want ze kunnen voor een stukje onleesbaar zijn en toch nog werken.
Ja, barcodes ook. Allee, ja. Maar ik snap niet hoe het
een barcode, dat is toch... Ah ja, hoe dat ik een barcode begrijp, dat is toch echt gewoon een nummer in streepjes uitgedrukt en dat dan als de vrouw aan de kassa de nummer inscant, dan gaat die in het eigen systeem zoeken van nummer 1730 is een fles cola. Terwijl je kunt in een QR-code kunt jij bijvoorbeeld effectief zeggen, dit is een fles cola met die vervaldatum.
Maar dat kun je in een gewone barcode ook. Maar
dan zou je bijvoorbeeld, op een fles cola zou je een QR-code kunnen zetten waar als tekst in de QR-code staat, fles cola, vervaldatum dan. Je
zet
die in uw frigo,
dat
je scant die in,
een barcode,
en dan zou je frigo kunnen zeggen, van drink uw cola uit, want morgen vervalt die.
Maar Stefan, zijn vraag is heel goed en die doet er ook toe. Maar... Het verschil zit hem in de technologie zelf. Het is gemakkelijker, gewoon technisch, om een QR-code te scannen. Dat scant rapper.
Technisch scant rapper dan een gewone barcode.
Ja, dat staat hier ook in het Wikipedia-artikel.
Dat vond ik wel heel belangrijk.
Ja.
Hij hoeft niet 100% leesbaar te zijn
inderdaad.
Om herkend te worden.
Hij mag ook ondersteboven staan. Hij mag ook schuin staan. Iets wat je bij een barcode niet hebt, omdat die in één richting moet gescand worden.
Ja, maar
dat wordt ook weer opgelost. Hè. Sorry.
Als er een vlek op is of zo?
Ja, dat hangt
er komt omdat er eigenlijk vier keer hetzelfde op zat. Allee,
de Nederlandse spoorwegen gebruikt zo
hoe
zeker.
Hoe de redundantie erin zit, dat weet ik niet precies.
Pas op, ik vind wel, met gewone barcodes, je kan er ook tijdstijds toch, maar dan wordt je barcode enorm lang natuurlijk. En dat vinden we, QR-codes zijn redelijk klein, maar op zich zijn, barcodes.
In ieder geval hebben we weer wat bijgeleerd.
Ja.
Oh ja, bedankt, ik ben blij dat je iets hebt bijgeleerd.
QR-codes.
Dit is de Tech 45 podcast.
Dag Steffens.
Dag, Dirty Jos.
Verdoemen, nu loopt de koers vast.
Ah ja, ik kan het wel gaan lopen dat netwerk hier plat ligt. Je zit hier een beetje de koers te streamen.
Ja, daarom ligt de wifi in aan te
doen. Ja, juist daarmee dat ik het zeg.
Loopt het?
Ja, ja, al 10 minuten. Dus
het
iedereen weet dan
minuten.
Nu dat Jos zijn schuld is.
Stef, hij is er iedere keer bij op Barcamp. Hij is ook al een paar keer bij ons langs geweest tijdens de opname. Want hij heeft weer iets gebouwd. Wat heeft Stef gebouwd?
Ja, dat is altijd mijn bouwdag. Barcampdag is bouwdag. Deze keer heb ik een robotje gebouwd. Gebouwd is een groot woord, want ik heb gewoon een aantal elektronica componenten met de almighty duct tape aan elkaar geplakt en daar eigenlijk alles aan elkaar gehangen, zodanig dat het samenwerkt en quasi-intelligente dingen probeert te doen.
Ja, het is eigenlijk jammer dat we geen videopodcast zijn voor dit, want hierover babbelen zegt natuurlijk niet zoveel als je hem in het werk ziet. Hè?
Nee, ja,
leg eens uit wat hij allemaal kan. Met wat zit je begonnen? Wat is het basisonderdeel eigenlijk?
Het basisonderdeel was eigenlijk om een stapje ervoor, dus om hardware te gaan aansturen via webinterfaces eigenlijk, dus om terug het internet aan fysieke objecten te koppelen. En het basisidee hier was om het eigenlijk dan gewoon wat motortjes te geven en daar wieltjes aan te hangen, zodanig dat je een rondrijdend dingetje krijgt dat dan via wifi verbonden is aan je netwerk en dat je dan van alles kunt laten doen.
ja, bijvoorbeeld als je daar dan een camerak op zet, heb je een rondrijdend camerak dat je dan via je browser kunt bekijken. En ja, het is een heel simpel besturingsmechanisme, dus het heeft eigenlijk twee bestuurbare wieltjes zodat je links en rechts kunt draaien, vooruit, achteruit, en zo kun je overal komen. En dan ben ik er wat sensoren en wat foefjes aan beginnen toevoegen, zodat het bijvoorbeeld zijn eigen weg kan zoeken. En er zit zo'n ultrasone sensor in, zodat hij niet tegen muren rijdt en dergelijke. Dus dat echt dat hij een beetje kan rondrijden en zijn weg een beetje kan zoeken.
Die ultrasone ding wat bovenop zit, dat is ook een Arduino onderdeel? Of is dat...
Nee, dat is een standaard elektronica onderdeel, hoor.
Dus, dat is standaard.
Ja. Er zijn veel dingetjes in die specifiek wel voor robotica ontwikkeld zijn. Mm-hmm. Hey, bijvoorbeeld die sensor inderdaad, dat ik kan even laten horen wat hem dan klinkt. Dat is het motortje daarvan. Dat is specifiek voor dergelijke toepassingen ontwikkeld. Hè. Dat is eigenlijk een op zich staand elektronica componentje, waar dat dan een heel simpel, meestal serieel interfaceje op zit. Zodat
je dat zit zelfs een volledige computer op, hè?
Ja, dus die... We hadden dus begonnen met een Arduino'tje en daar wat wieltjes aan te hangen. En dan begint het rond te rijden. Maar zo'n Arduino moet je programmeren. En dat hangt dan met een kabel vast aan je laptop waar dat je ontwikkelomgeving op staat. Maar als dat ding rond begint te rijden, is dat lastig dat daar een kabel aan hangt. Dus dacht ik heb zo'n heel klein mini-computertje. Dat draait Windows op. Ik plak dat er gewoon bij aan. En dan kun je eigenlijk gewoon via remote desktop... uw ontwikkelomgeving benaderen en dan rijdt eigenlijk uw pc'tje mee met de Arduino. Dus dan kan hem losrijden zonder kabels. Dat was het idee daarachter.
En de Pico-projector? Want daar zit ook een projector op dat ding.
Klopt. Ja, de Pico-projector, dat was ook weer
was dat niet het meest praktische wat we ermee gedaan hebben?
Ja, want eigenlijk wel. Ja. Op zich, het was... Inderdaad, de eerste toepassing die je licht praktisch kunt noemen. Namelijk, ik was echt gewoon op zoek naar een toepassing waarom dat het robotje zou moeten weten waar dat die is. En het kwam dan goed uit dat wij geen tv hebben, maar wel af en toe het leuk vinden om een filmpje op een iets groter scherm te zien dan een laptop of zo. En ik had dan zo'n Pico-projectje dat we dan af en toe gebruiken, maar dat is altijd zo'n gedoe om dat op te stellen en dergelijke. Dus ik had dat er ook aangeplakt. En dan een RFID-laser eigenlijk onderaan het robotje gehangen. En dan onder de mat wat RFID-tags verstopt. Zodanig dat die ook niet al te geeky overkomen en dergelijke. Dus je ziet die niet, maar ze liggen er wel. En dan... Als het robotje dus over zo'n tag rijdt, dan weet hij exact waar dat die is, want die scant dan zo'n RFID-tag en dan kan hij daarmee zijn plaatsje zoeken. Dus het robotje begint dan gewoon wat rond te rijden, totdat hij eigenlijk louter toevallig over zo'n tag rijdt. En dan zegt hij van, hey ja, ik ben er. En dan, vermits hij in een driehoekje staan, dan kan hij zich positioneren. En dan zet hij zich eigenlijk correct en dan zet hij zijn projector aan, zijn Pico-projector. En dan schijnt hij dus op de juiste plek, op de muur. En dan kan de film starten. Ik zeg quasi-praktisch, want het duurt... Het kan gerust 10 minuten duren voordat hij zo'n...
Dus je naar het toilet gaan en nog een pind in schenken.
Inderdaad. Dus praktisch gezien is het veel simpeler om dat ding op te pakken en op zijn plaats te zetten. Maar het is maar... als hem wat tijd geeft dan, en de batterij gaat zo lang mee, dan vindt hij zijn plekje wel.
En hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
Met dit model te bouwen?
Ja, dit model heb ik gisteren pas in elkaar geplakt, hoor. Maar het zijn allemaal maar losse onderdeeltjes die dan... ik vergelijk het altijd met een Lego-doos. Je hebt een camera, je hebt een sensor, je hebt wat wieltjes. En je kunt het dan assembleren zoals je wilt. Dus dit model is nog maar een dag oud.
En hoe lang zal het meegaan?
Wel, vermits er geen enkele vijs in zit. Ja, het voorste wieltje hangt met twee vijzen vast. Maar voor de rest hangt het louter met duct tape aan elkaar. Zal het niet al te lang meegaan. Maar het is vooral een zoektocht naar wat werkt en wat niet werkt. En ik zeg dat bij veel van mijn projecten, hoor, dat het ooit wel de bedoeling is om daar iets echt nuttig mee te doen.
Ik wou het juist vragen.
Vroeg of laat
het een doel? Gaat het ergens naartoe?
Dan misschien zo'n pintje gaan laten halen.
Voilà, inderdaad. Dat zou jij nu wel een fantastisch doel vinden. Ja, maar inderdaad.
Je mag mij dat bouwen.
het heeft een doel. Voor mij is het de weg op zich altijd wel een doel, maar voor anderen niet. En ik heb mijn vrouw bijvoorbeeld beloofd dat als het goed werkt, dus als ze zelf autonoom goed zijn weg kan zoeken, dat ik er dan een iets groter model maak en er wat rotors onder hang en dat dan over het grasveld laat rijden. Zodanig dat hij het gras af kan doen. Want ik doe dat niet graag, mijn vrouw ook niet. Dus, dat is dan...
dus mag de robot dat doen?
Dan mag de robot dat doen. Natuurlijk, dat bestaat allemaal al lang, zo'n grasmaaierobots. Maar het is gewoon leuker.
Hij heeft trouwens ook een GFA-certificaat, hè?
Ja, het Girlfriend
Kent je dat, GFA-certificaat?
Ja.
En dat bestaat voor?
Girlfriend Approved. Dus dat is inderdaad belangrijk, dat je dingen maakt die niet alleen geeks leuk vinden of die daar... geen 101 handelingen vragen van, dat kabeltje nog goed steken, die service nog even restarten voordat het werkt. Maar dat je toch op een punt wil komen dat niet-geeks, bijvoorbeeld wat dan voor veel mensen hun vriendin is, dat die er ook
mee weg kunnen.
Ja. Ja. Dus ik probeer altijd wel een toepassing te vinden voordat iedereen... direct van ziet van, dat is leuk, zonder dat je er eerst een hele uitleg van moet geven.
Maar de projecten worden altijd wel groter, hè?
Dat wel, ja. Mijn Lego-bouwdoos breidt steeds uit, ja.
Binnenkort staat hier de Ad Stefvest vrachtwagen voor de deur met het volgende project.
Ja, dan wordt er alles uitgeladen. Maar dit is vooral op zich ook wel leuk om het een beetje een robot-pet, noem ik het ook. Ja, maar een beetje een soort... ding te hebben, dat daar gewoon iets staat te doen, louter voor de fun.
Want Lego Mindstorms is te gemakkelijk.
Ja, dat is dan weer een beetje flauw. Hè, maar,
dus en Mindstorms heeft wel met Ultrasoon.
Ja.
Ga je dat ook nog eens een keer uitproberen? Want je zet nu met RFID-tags, maar je zou die ook natuurlijk...
Er zitten al ultrasonen in, hè, maar inderdaad, je hebt ook infrarood van die sensors die daarvoor gebruikt worden, bijvoorbeeld. Of je kunt ook gewoon een robotpakketje kopen, want dat bestaat natuurlijk allemaal al wel.
Maar het is leuker om het helemaal zelf te doen.
Ja, het is vooral fun omdat je dan altijd zo net die insteek erin kunt steken die andere projecten missen. En bij mij is dan altijd de webinterface insteken.
En de Kinect bijvoorbeeld, is dat iets dat je dan graag zou erbij gebruiken?
Koppelen, ja, absoluut.
Uit elkaar halen?
Want dat is heel dikwijls, hè, dat je hele leuke elektronica gemakkelijk vindt om gewoon consumerproducten te kopen en die te gaan herbruiken voor dingen waar ze niet voor bedoeld zijn.
Hij wordt toch aangestuurd door een Wiimote, hè?
Ja, deze. Dat is een van de toepassingen. Ja, dus ja, eigenlijk dat die webinterface dan bediend wordt via een Wiimote, wat dan eigenlijk een Bluetooth naar webinterface is. En dat is wel iets dat mensen ineens doorhebben. Hè. Je moet daar geen uitleg over doen. Dat heeft gewoon vier knopjes voor en zo'n kruisje om te sturen. En je geeft dat... Mijn kinderen bijvoorbeeld, die pakken dat vast en die kunnen daarmee spelen. Die hebben geen uitleg bij nodig op wat ze moeten duwen. Dat is een goed voorbeeld ervan. Ja.
Goed. Bedankt voor de uitleg.
Zeer graag.
Alweer een leuk project.
Dit is de Tech 45 podcast.
Ja.
Klik de button.
Oké, bij ons zit Esther de Jonge, webchick op Twitter, met een zeer technisch onderwerp.
Dat valt wel mee, Ik heb hier al technischer dingen zien passeren.
Ja, wij hier aan tafel nog niet, dat ik het zeg.
Ik heb mijn presentatie gehouden over CSS Generated Content. Dat is Engels voor inhoud, gegenereerd door CSS. Een beetje een contradictie in terminis. Want
waarom?
Omdat opmaak en inhoud eigenlijk... good practice gewijs strikt gescheiden moeten blijven. Maar voor sommige dingen kunnen best een uitzondering gemaakt worden.
Wat kunnen we daarmee?
Je kunt daar bijvoorbeeld bij een verplicht in te vullen veld automatisch een asterixje achter zetten. Een getal dat een prijs is. Krijg bijvoorbeeld een euroteken, een link, dat komt er automatisch. Lees meer met dan zo'n dubbel is groter dan tekentje bij. Je kunt daar nog veel meer mee. Maar dat zijn zo de dingen die dat ik standaard in stylesheets heb staan. En daarover heb ik net wat meer verteld.
Dus als ik het goed begrijp, verstaat uw website dan? Of in uw HTML-code moet je dan gewoon enkel nog tikken 2,55 en uw CSS gaat er dan automatisch euro voor zetten?
Ongeveer. Je moet de HTML-element uiteraard een klasse meegeven die dat afhandelt. Maar daar komt het inderdaad op neer.
En wat is het voordeel in vergelijking met JavaScript bijvoorbeeld? Mag ik eens even kijken naar de presentatie ondertussen?
Ik snap uw vraag niet, Maarten.
Ja, als ik zoiets zou moeten doen, ik wil een sterretje automatisch naast een invulveld hebben, dan gebruik ik doe ik dat met JavaScript bijvoorbeeld.
Misschien is dat een kwestie van voorkeur. Ik ben sowieso dol op CSS. Ik maak heel graag dingen in CSS. Ik experimenteer daar graag mee. Om nu eventjes voor te gaan op die JavaScript. CSS-generated content is volledig niet aanwezig in het document object model. Er is geen spoor van terug te vinden. Ik vind dat makkelijk om ergens een class op te zetten. Of omdat bijvoorbeeld een pseudo-class, bijvoorbeeld elk getal dat in een bepaalde div voorkomt, kan dat automatisch meekrijgen, bijvoorbeeld. Je zou dat zo kunnen doen. Ik vind dat makkelijk. Dat is een voordeel voor mij.
Ik ben hier aan het kijken in uw presentatie. Alle browsers ondersteunen dat? Want ik zie
eigenlijk
een kwestie van content.
Want Internet Explorer 6 ondersteunt dat niet.
Dat is ook geen echte browser, hè?
Eigenlijk niet, hè?
Maar de bekende nu gelijk, Google Chrome en Firefox,
ja,
Safari,
toch wel.
Die gebruiken dat allemaal.
Ja, tuurlijk. Ja.
Is het sneller dan JavaScript?
Ik denk dat wel. Maar ik denk sowieso dat afhangt van uw hoeveelheid code. JavaScript kun je afzetten. CSS eigenlijk ook. Denk ik. Ik weet dat niet.
Dat is niet zo gemakkelijk als JavaScript.
JavaScript, ja.
Jij zit webdevelop van beroep?
Van opleiding.
Maar je werkt niet als webdesigner?
Binnenkort begin ik bij Design Is That. Hiernaast.
Hiernaast, oké. Okay. Ik heb er iets bijgeleerd. Nog iemand vragen over CSS-generated content? Cindy knikt van... Veel te technisch.
Daar zo gelijk niks over.
Nee, ik kende het. Ik had er al van gehoord, maar nooit echt meer. Ik ga het er eens mee experimenteren.
En hoe verhoudt... Ik ga een domme vraag stellen weer. Zeg.
No, ja. Er zijn geen domme vragen, Jan. Er zijn alleen domme antwoorden.
Hoe verhoudt deze versie van CSS zich tot de HTML-genres? Is dit een wat men noemt HTML5?
Nee. Dit is gewoon pure old-fashioned CSS 2.
CSS 2 zelfs nog?
Ah. Ja.
Oké. Okay.
Ja. In CSS 3. Ja, ik ben gisteren om 12 uur precies om mijn presentatie begonnen. Ik heb er even iets over opgezocht, maar ik werd wat moe en ik heb het zo gelaten. Maar ik heb wel gelezen dat in CSS 3 de mogelijkheden uiteraard veel uitgebreider nog gaan zijn wat CSS-generated content betreft.
Maar eigenlijk content is dat toch niet? Dat is toch gewoon...
Jawel, want je kunt...
het is wel content. Hè? Dus je zet bijvoorbeeld ergens een zin achter, hè? Of een euroteken. Dat is inhoud. Hè? Je kunt zelfs foto's erbij zetten. Maar je moet een beetje de afweging dan maken tussen is het echte content, een background image. Dat is een beetje zoals kiezen tussen een image in je HTML-code of een background image. Background image is style, image is content. Dat is dezelfde afweging die je daar ook weer moet maken. Dus daarom mocht er geen... Het wordt niet geïndexeerd. Dus dat is misschien wel belangrijk.
Zijn er populaire sites als voorbeeld wat het echt gebruiken?
Nee, niet dat ik weet. Allee, niet speciaal.
Janne, de voorbeeldje was van een huis.
Ja, dat is iets anders.
Dat is iets anders.
Goed, alleen, ik heb je wel bijgeleerd. Bedankt.
Ja, graag gedaan.
Ja, die opname loopt hier nog, shit.